24 uur per dag. 7 dagen per week. Rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
Studio Alphen.
Herkenbaar. Betrouwbaar. Altijd actueel. Dit is Studio Alphen.
Studio Alphen.
Met dit uur.
Het heldere uur.
Opzij, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, want wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen. En kunnen dan misschien als het echt moet. Over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, maar blijven we maar slapen. Wij kunnen om misschien als het te haast. Waarom zijn we zijn koetjes, voetbal, want wij zijn laat zo later. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed.
En een heel hartelijk welkom bij het Heldere Uur. Jullie zijn allemaal getuigen van een talkshow, namelijk die van de Week van de Werkstress. Dat is deze week. Als je geen stress hebt ervaren deze week, ben je af. Want ja, daar gaat het om, hè. Nee, dat was een grapje. Aan tafel heb ik Niels Mooi. Niels, goeiedag.
Goeiedag.
Welkom.
Sandra.
En Vive ter Laak.
Hi.
En misschien zijn die namen jullie al bekend, want die zijn al eerder bij het Heldere Uur geweest. En ik wilde ze nou eens even lekker met z'n tweeën aan tafel hebben. We hebben ook publiek. Ik heb ook al wat vragen geïncasseerd over werkstress. Het is een ontzettend mooi thema, want het is heel breed. Ik heb daar even wat voorbereiding voor gedaan. Ik heb bijvoorbeeld geluisterd naar Erik Scherder. De neurowetenschapper die immer vrolijk is.
Ja.
En pleit voor meer beweging. Ik wil toch een klein stukje college herhalen hier. En dat is wel fijn om te snappen hoe dat zit in het brein. Wij krijgen een probleem met stress als er voortdurend stress wordt gemaakt. Eigenlijk zonder dat het meer gestopt wordt. We hebben namelijk, dat wist ik niet, een puntje in ons brein. Dat heet de hippocampus. Die zorgt dat de stressrespons of het voortdurende stresscirkeltje gestopt wordt. Alleen als we te veel stress krijgen, te veel prikkels die we niet meer kunnen managen, te weinig ontspannen, te weinig bewegen, raakt die hippocampus een beetje lam. Dus de natuurlijke stressremmer in ons hoofd, die raakt lam. En dan heb je een probleem. Dan krijg je klachten, die kan lichamelijk zijn, psychisch. Het kan zelfs zo zijn dat je uiteindelijk het stempeltje burn-out krijgt. Dat betekent dat je er gemiddeld 9 maanden uit ligt wat werk betreft. Het heeft nogal wat gevolgen voor je privé, je omgeving en je werkgever. En er zijn een aantal simpele dingen om de hippocampus weer een beetje te kietelen, heb ik dus ook begrepen van hem. Nou ben ik de vierde vergeten, moet ik heel eerlijk zeggen, maar ik ga het proberen. De eerste is bewegen. We hebben allemaal een bewegingsapparaat, maar we gebruiken hem niet altijd zoals die heet. Bewegen is 1, muziek luisteren. 3 is empathisch vermogen, dus doe iets fijns voor een ander. En je merkt dat het ook goed doet voor jezelf. En de vierde, we komen er nog op. Niels, ik wil met jou beginnen aan tafel. En ik heb ook geen idee wat ik ga vragen. Dus het gaat ontstaan zoals wij dat altijd doen bij het Heldere Uur. Jij bent de man van het bewustzijn. Zeg ik dat goed?
Of ik alleen de man ben van
nee, ja, nee, ja, jij bent hier gekomen omdat jij vooral focus hebt op bewustzijn.
Ja, ja. Er is een staat van zijn waar je geen stress ervaart. Dus gewoon je basis. Dat is wat ik mensen leer en naartoe kan brengen, zeg maar.
Betekent dat eigenlijk dat als jij het hoort over werkstress, dat je denkt, nou, als we nou allemaal in het bewustzijn zitten, dan is het over met dat probleem?
Ja, dat weet ik wel zeker.
Is dat het antwoord voor jou?
Ja, voor mij is dat het antwoord. Een heel simpel antwoord. Als je teruggaat naar een staat van zijn, dan is er geen stress. En als er dan stress komt in je systeem, dan kan je dat zien. Vaak zitten we in een overprikkeling. constant. Dus valt het niet meer op of we nou gestrest zijn of niet.
Dus je hebt eigenlijk geen contact meer. Je weet eigenlijk helemaal niet, bedoel je?
Ja, ik denk dat het heel vaak onbewust is.
Door de overprikkeling zijn we niet in contact met eigenlijk hoe het echt met ons gaat. Is dat wat je bedoelt te zeggen?
Ja, zeker.
En heb je niet eens door dat je overprikkeld bent?
Nee.
En door meer te oefenen met een staat van zijn, dat kan je straks uitleggen. Kun je dat opmerken? Kun je dat eerder opmerken, dat het die kant op gaat? Is dat wat je bedoelt?
Ja, dat bedoel ik.
En wat is die staat van zijn? Hoe kom je daar?
Door contact te maken met... er zijn verschillende tools met je lichaam. Met een ander. Gewoon oogcontact. En daar kan je in rusten. Nou, er zijn verschillende tools. Ademhaling, mindfulness.
Hey, ik bedenk me opeens. Afgelopen week kwam ik zeer opgefokt thuis. Ik had mijn kinderen opgehaald. Er was frustratie in de auto. En het stond me echt tot hier. Ik wijs even naar boven mijn hoofd. Ik zei tegen de kinderen, nou laten jullie maar even 10 minuten met rust of ik ontplof. Dus alsjeblieft, laat me met rust. Na 5 minuten kwam mijn dochter naar mij met een sip gezicht. Het is inmiddels 6. En ze zei, mama, ik wil zo graag een knuffel. Ik wil zo graag knuffelen met jou. Nou staat dat bij mij altijd voorop. Ik zet mijn auto er zelfs voor aan de kant als ze dat vraagt. Dus ik ging zitten met haar op de bank. Op schoot. En we zaten daar. En na een minuut of 2 was mijn hoofd leeg. Was er absoluut geen reden meer dat ik met rust gelaten moest worden. En kon ik met een heel opgeruimd hoofd en een heel goed gevoel in mijn lijf weer verder. Was dat een staat van zijn? Is dat
ja,
wat je
dus
bedoelt?
Je ontladen. Je gaf aandacht in je lichaam en in haar. Dus je mengde
En blijkbaar kon ik dat op dat moment niet alleen. Dus het kan ook helpen als je... Nou ja, bij iemand op schoot gaat zitten, zou ik bijna zeggen. Maar dat klinkt een beetje raar misschien.
Ja, precies. Ik denk dat die switch was, gewoon in je zenuwstelsel. Dat je in aandacht was met jezelf, je lichaam en je knuffelde haar. Ja. Toen kwam je in een staat van zijn. Misschien wel onbewust, maar dan raak je ook meteen die stress en spanning
ongelooflijk,
kwijt.
Ja. Wat een werk dat was. Wat mooi. Ik zou zeggen, Fieve, nou ben jij aan de beurt. En ondertussen, oh, wat is dat toch geweldig. Die Geert, die is mijn geluidsman. Die sneakt een briefje tussendoor. En hij heeft nummer 4 gevonden. Die Google, is Mr. Google. En dat was slaap. Dat zou je bijna vergeten, hè? Slaap is ook heel belangrijk om weer tot rust te komen.
Genoeg slaap.
En ik heb gisteren nog gehoord van Bram Bakker, de psychiater, dat wij de afgelopen jaren gemiddeld 1 uur minder slapen. Maar 7 uur. Van de benodigde 8 uur gemiddeld. En hij vraagt zich af, welke kant gaat dat op? Want uiteindelijk mensen die zeggen dat ze 5 uur slaap maar nodig hebben. Het blijkt dat als die mensen wel meer gaan slapen, dat ze een stuk aardiger worden voor de omgeving. Ja. Zijn niet mijn woorden. Bram Bakker zei het, dus het zal wel
ik
waar zijn.
Ik hoorde het ook. Maar Fieve, ik kan het me best voorstellen, toch? Ja, uitgerust mens, heerlijk.
Ja. Jij zit op een heel ander vlak te werken. Ja. We hebben net Niels gehoord. Bewustzijn, staat van zijn, waardoor je weer voelt waar je bent.
Heerlijk.
Stress ontlaat.
Ja.
Jij zat heftig mee te knikken.
Ja, dat klinkt heel aantrekkelijk.
Toch heb ik jou daarom niet uitgenodigd. Want ik heb jou uitgenodigd omdat je juist meer in een rationeel stukje zit om stress op te lossen. Vertel.
Ja. Nou, wat ik doe is met mensen samen die last hebben van stress opsporen in welk patroon ze zitten. Welk onbewust, inefficiënt patroon ze zitten. Belemmerend patroon. Waardoor eigenlijk telkens opnieuw hetzelfde gebeurt.
Waardoor je elke keer hetzelfde meemaakt? In wat voor situatie ook?
Ja,
ook,
daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Wel in een andere vorm natuurlijk. Maar je doet telkens hetzelfde. Omdat je in een patroontje zit wat je niet in de gaten hebt.
Dus je doet het zelf eigenlijk, zeg je?
Yes.
Oké. Okay. Ik weet niet of iedereen ermee eens is die dat hoort, maar ga door.
Nee, dat is leuk. Dat is een leuke opmerking. Nee, dat is heel vaak zo dat mensen daar inderdaad niet mee eens zijn. Zeggen we, maar het is de omgeving en de context. En weet je, dat is natuurlijk waar. Voor een gedeelte is dat waar. Maar ik zeg altijd Stephen Covey na van de gedachte dat het probleem niet bij jou zit, is het probleem. Want daarmee leg je de verantwoordelijkheid en je invloed, die gooi je daar al over de heg. Dan denk je wel, nee, dat moet anders. De leiding moet anders, de organisatie moet anders. Ja, maar wat kun je zelf doen?
Dus je zegt eigenlijk, als je wijst naar een ander, gooi je je eigen verantwoordelijkheid over de heg.
Yes.
Dat is eigenlijk hetzelfde wat ik vertel met de klaagvrij leven beoefening. Op het moment dat ik klaag over iets anders, dan neem ik eigenlijk mijn eigen mogelijkheden niet serieus. Want er zit zoveel meer. Maar dat wil nog niet zeggen dat het niet aan de ander kan liggen. Dus
dat
is ook een rol die bij anderen ligt.
Nee, daar heb je natuurlijk gelijk in. Het is waar. Maar tegelijkertijd moet je niet je eigen aandeel daarin miskennen.
Precies, oké. En jij zorgt ervoor dat mensen hun eigen aandeel weer op de scope hebben?
Ja.
Wauw. En hoe doe je dat?
Nou, eerst door het patroon te herkennen. En dat, ik werk altijd aan de hand van het drama-driehoek. Dat is zo'n makkelijk instrument van de heer Karpman. Waarin hij de rollen van aanklager, slachtoffer en redder uitgezet heeft. En eigenlijk breng je daar heel snel mee in kaart hoe mensen elkaar of zichzelf miskennen in hun verantwoordelijkheid en in hun invloed.
Kun je er misschien aan de hand van een voorbeeldje? Van
ja,
hoe zit je dan in zo'n driehoek? Want in een conflict zit je altijd in de driehoek. Toch?
Ja, klopt. Ja. Klopt. En daarin switchen van rol. Heb je even of
ja, ik heb
wil je dat
even.
Ik het heel kort uitleg?
We kunnen
uitleg.
Het ook aan het publiek vragen of zij een voorbeeld hebben van een conflict.
Dat is ook
goed. Is er iemand die een conflict herkent op de werkvloer of thuis? Hè, dat mag ook. Maar we hebben het nu over werk. Een conflict. Ik heb iemand in de zaal. Zeg het maar.
Ja, Sandra. Leuk hier eens te zien trouwens. Luc van Heijen, ik kondig jou altijd aan om 6 uur. Maar ik zit hier in een andere rol. Wat mij op het werk wel eens gebeurd is, ik ben met pensioen, maar ik heb een werkzaam leven achter de rug. Dat ik in een situatie zat dat ik in een productiebedrijf werkte. Die klus die geklaard moest worden, die redde ik absoluut niet. Dan vroeg ik aan een chef, mag ik er iemand een middagje bij? Dat gaat niet. Dan was ik ziek en ik kwam stiekem om de hoek kijken en dan stonden er 2 anderen op mijn plek. Dan kon het wel. En dan kun je zeggen van ja, dan moet je dat eerst bij jezelf zoeken. Had ik dan een week weg moeten blijven, zo, los het zelf maar op. Dat vind ik wel een beetje moeilijk.
Nou ja, dat, kijk, het voorbeeld wat je schetst is natuurlijk... maar je hebt het opgelost, hè? Door weg te gaan. En toen werd het wel opgelost.
en hoe zit dat in... Kunnen we dat plaatsen in de drama-driehoek? Want nu...
Dit is heel erg weinig informatie. Ik heb heel erg de neiging om meteen door te vragen naar een aantal dingen. Ja. Maar waar het om gaat is... vind je dat je voldoende vaak hebt aangegeven wat het probleem is, bijvoorbeeld?
Dat heb ik zeker wel aangegeven. Ja. Dat was bij die chef ook wel bekend. Alleen,
Hij vond dat je het alleen moest kunnen.
Ja. Ja.
Ja. Ja. En jij vond van niet?
Ik vond van niet. En dat is later ook wel gebleken. Maar toen zijn we dat op een andere manier in gaan vullen.
Ja.
En dan krijg je het horen. Ja, nu is de situatie anders. De omstandigheden zijn anders.
Ja.
Men schaamt zich er blijkbaar een beetje voor om toch te zeggen je had gelijk.
Maar je had wel gelijk.
Ja, nou, ik denk dat dit een situatie is die we allemaal wel kennen.
Ja,
dat we eigenlijk een beetje op ons tandvlees lopen, naar leidinggevende gaan. En dat het toch niet zo gehoord is. Of dat we ons niet gehoord voelen.
Nee, precies. En het grappige daarin is... eigenlijk grappig is zo'n raar woord. Het bijzondere daarin is dat het dat je veel mensen de neiging hebben om zich minder te voelen dan de leidinggevende. Of te denken, nou, als jij het zegt, dan zal het wel. Of als hij heel directief is, of heel duidelijk, of veel ruimte inneemt. Dat je daar dan je maar naar gaat schikken en je aangepast gaat gedragen. Zonder eigenlijk dat je dat in de gaten hebt. En de crux zit hem erin dat je dat gaat zien en dan op een meer gelijkwaardige manier gaat communiceren. Dat is waar het in de kern om gaat.
Dat was Lenny Kravitz en we zijn helemaal weggevlogen, maar weer terug in het Grand Café De Hoek in Boskoop met de talkshow in het kader van de Week van de Werkstress. En in het publiek zit iemand, Magda, welkom. Jij hebt dit nummer aangevraagd, je hebt hem gekregen. Waarom?
Omdat ik dit een heel prettig liedje vind en ook voor mij kenmerkend is in de switch van naar een andere baan. Dat ik in de auto zat en dacht van yes, ik heb het gedaan, ik heb die stap genomen. Toen draaiden ze dit liedje en nou ja, dat klopte helemaal met mijn gevoel op dat moment.
Wauw, dus jij hebt besloten dat het tijd was voor een andere baan. Het was niet goed meer waar je zat en dit liedje bevestigde eigenlijk je keuze.
Precies, je vleugels uitslaan, voor jezelf kiezen en doen wat je leuk vindt.
Heel lekker. Doen wat je leuk vindt. Wie wil dat niet? We gaan door met Niels Mooi, bewustzijnscoach, man. Ja, ik noem je maar bewustzijnsman. Jij zei al, ik ga als ik aan de beurt ben een stuk rustiger praten. Ik ben meer vanuit de ratio toch. En ik heb jou gevraagd om meer vanuit het zijn aan de slag te gaan. En je gaat ook aan de slag met het publiek. En mensen thuis mogen lekker meeluisteren, Niels. Aan jou het woord.
Ja, ik ga een kleine meditatie doen. Vaak gaan we eigenlijk alleen maar in contact met ratio en vergeten we ons hele lichaam daarbij. Dus dan zitten we al in een basisspanning, angst en daar maken we contact mee met de rest van de wereld, collega's, vrienden. Voor mij is het altijd heel belangrijk om eerst naar een staat van zijn te gaan en vanuit daar contact te maken. Ik vond het wel leuk om een kleine meditatie te doen met het publiek en met ons drie en kijken wat er daarna weer gebeurt. Dat weet je nooit. Dus ga maar lekker zitten, allemaal. Kijken of je ogen kan sluiten. En meestal hebben we al een basisspanning in ons systeem. Zitten we al hoog, zitten we al in een soort van spanning. En dat heeft iedereen eigenlijk. Kijken of je ogen dicht kan doen en gewoon die zwaartekracht zijn werk kan laten doen. Dus dat je voelt, oké, waar is spanning nog aan? Waar ben ik me nog aan het verzetten tegen dit moment? En begin daarbij bij je voeten. Je voeten op de grond. En gewoon te checken, te voelen. Niks bijzonders. Hoe het is met je voeten op dit moment. En zonder oordeel. Dus al de aandacht naar je voeten. Je voetzolen. Je hielen. En contact met je voelen, met je voeten, met je lijf. Kijken of je daar gewoon kan bijblijven. Al je aandacht is daar. Misschien voel je sensaties, wat tintelingen of wat warmte. Is er alweer contact met dat lichaam. Heel dicht bij dat lichaam blijven. Ga je langzaam omhoog naar je schenen en je kuiten. Gewoon je aandacht daar, dat je uit die basisspanning komt. En naar je natuurlijke staat gaat. Dat is eigenlijk ontspanning. Dus gewoon je aandacht bij je kuiten, je schenen. Een paar seconden. Zonder dat je gaat tellen, maar dit moment neem zoals het is. Ga je langzaam omhoog naar je schenen. Naar je knieën. Zoals je kniebanden. En helemaal om je knie heen. Je weefsel, bot. Je aandacht daar. Ga je langzaam omhoog, bovenbenen, kom je aan bij je billen. Voel gewoon even dat je in die stoel zit. Op je plek bent, in dit moment, waar anders. Je onderrug. Ga je langzaam naar je buik, vaak zit daar al een basisspanning. We hebben een soort van verzet tegen het leven. Kijk of je die buik gewoon kan laten gaan. Dus die gaat vanzelf wat boller staan. Zo rondom je navel, dat weefsel daar. Gewoon je aandacht daar. Misschien voel je dat die adem erin gaat en eruit. Heel natuurlijk. Dat je daar niet tegen verzet. Gewoon laat gaan. Als weer in contact komt met je lijf. Een stukje middenrif. Hartgebied. Ook daar voel je waarschijnlijk je adem. Zo erin en eruit gaat. Dat is gewoon wat het leven doet. Hoef je niks voor te doen. Dat gebeurt. Alleen je aandacht daar. Dat is het enige wat je doet. Ga je naar je handen. Misschien voel je daar tintelingen. Of wat warmte. Gewoon daarbij blijven. Je nagels. Ga je naar je slagader. Misschien voel je hart daar pompen. Je hartslag, het bloed wat elke dag door je lichaam heen stroomt. Kijk of je daar bij kan zijn. Een slagader. Supermooi. Langzaam omhoog. Naar je schouders. Kijk of je die helemaal kan laten gaan. Dus die zwaartekracht gewoon zijn werk kan laten doen. Niks omhoog hoeft te houden. Niks aan te spannen. Dit moment zo nemen zoals het is. Je hoeft niks te halen, niks te brengen. Gewoon hier te zijn. Ook je gezicht, je kaken, je hele huid. Kan je dat gewoon laten dragen. Dus die zwaartekracht, die is er altijd. Kijk of je huid gevoelig kan maken voor je kleding. Zodat je de warmte voelt van je kleding. Even bij stilstaan, de warmte. En kan je dat licht wat altijd naar binnen straalt, ook als je ogen dicht hebt, kan je dat gewoon toelaten. Mensen in deze ruimte, geluiden, niks beschermen tegen dit moment. Alles toelaten. Hoor je muziek wat je eerst niet hoorde. Huidgevoeliger. En dat binnen 2-3 minuten. Dus je kan jezelf naar een basis brengen waar nauwelijks spanning is. En als je iets langer zit nog, dan ga je misschien nog meer ontspannen. Misschien ben je helemaal ontspannen, dat weet ik niet. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Voor mij helpt dat om de, zeg maar 5-6 momenten op een dag te nemen om dit moment helemaal te accepteren zoals het is. Zo leer je jezelf leeg te maken. Vanuit daaruit te spreken en te handelen en te doen. Nou, daar heb ik verschillende tools voor. Waaronder meditatie. Gewoon een kleine meditatie.
Ik heb mijn ogen weer open gedaan. En jij zei, ik ben benieuwd wat er daarna gebeurt en weer ontstaat.
Ja, wat gebeurt er bij je?
Nou, ik ben een stuk rustiger geworden. Hoor je hem?
Ja, ik hoor
hem. Het is alsof ik net in een sauna heb gezeten de hele dag. Het is een stuk goedkoper dit. En ik heb het net zo warm. Maar ja, heerlijk, Niels. Dank je wel.
Ja. Ja, anders weet je, zit je de hele dag in een soort van spanning. En dan wil je dingen halen en brengen en dingen voor elkaar krijgen. Maar je neemt jezelf er niet in mee. Dus niet je lijf.
Nee, dat de kunst is om de observator te blijven eigenlijk. Hè?
Ja, en ook wel in die observator zelf mee te gaan. Dus ja, te observeren wat je doet. En steeds weer terug naar een basis waar het prettig is om in te handelen en te leven. Dat is eigenlijk je basis.
Ja, stel je bent in gesprek met een collega of met een leidinggevende waarin je merkt dat er wat dat er wat spanning komt, dat het een spannend gesprek is.
Ja.
Denk even terug aan een paar weken geleden met een klant in gesprek. Dan merkte ik toch, mijn hartslag ging omhoog. Het leek alsof ik als een soort van aangevallen werd. Maar ik dacht, nee, als ik niet in verdediging ga, word ik ook niet aangevallen. Dus
precies,
ik ervaar
en dat
het alleen.
Is het. Dus je ervaart het moment zoals het is. Er is spanning en je blijft erbij. En eigenlijk, vaak gaan we weg van pijntjes, van hoge hartslag. Willen we daar overheen?
Ja.
Als je dan even de schakel maakt van terug naar mezelf, mijn hartslag. Dat is wat er op dat moment is. Dan gaat het vanzelf weer, dus erbij te blijven, gaat het vanzelf weer naar beneden.
Ja, en het mooie is dat ik vanuit dat gevoel waar ik wel heen wilde, helemaal bij mezelf te blijven, dat ik daar vanuit probeer een ingang te vinden om met haar in contact te komen. Dus ik heb haar eerst een tijd samengevat en haar aangehoord. En op een gegeven moment werd zij rustiger. En daarna hadden we echt een soort menselijk contact, zo voelde het voor mij. En toen was er geen gevecht meer nodig.
Nee, en precies, je bent in contact met jezelf. Dus is het eigenlijk al een uitnodiging voor die ander om daarin mee te gaan. Dus als iemand druk is, vaak proberen we dan nog drukker te zijn of nog meer te halen. Maar als je dan zakt in je lichaam, ik zak altijd in mijn lichaam, voelt wat er is. Wat je net ook zei, hartslag, gewaarwording in je lijf. Dan kan je daarbij blijven. Vaak gaan we mee, willen we gezien worden. Er zitten allemaal mechanismen van angst op om er gewoon bij te horen. Maar eigenlijk de shift is alweer terug naar wat er werkelijk is. En vooral in je lijf.
Clap along if you feel like a room without a roof.
De Peppy. Nou, het was voor de muziek wel even wat anders. Toen gingen we in de onwijze relaxed. Maar daarin kan je ook geluk ervaren. En tijdens de muziek zei Vive ter Laak aan tafel, links van mij. Dat zij nog wel eventjes teruggekomen op wat net Niels tegen ons vertelde.
Vive. Klopt. Want de link die ik zie is dat als je geagiteerd bent en je zit vol emotie, dan schiet je snel in de dramadriehoek. En in de dramadriehoek, daarin vind je je belemmerende patroon en ga je dat telkens opnieuw doen. En heb je dus eigenlijk maar één optie en dat is dat belemmerende patroon. En als je kunt en doet wat Niels ons liet doen met zijn meditatie, dan zak je terug in je basis. Ben je minder geagiteerd, ben je rustig. En dan kun je veel beter je opties onderzoeken die er nog wel zijn.
Even voor de luisteraars die nog echt helemaal geen jota snappen van die dramadriehoek. We hadden het al gezegd over, we hebben een aanklagerpositie, een slachtoffer en een redderpositie. Er zijn drie posities waarin je altijd zit, in één van die drie, als je in een conflict zit. En je hebt nou eenmaal een bepaalde neiging om één van die drie te pakken. Ik heb bijvoorbeeld de neiging om in de slachtoffer, dus mezelf dan klein te maken. En dan wel de redder om het dan maar te gaan redden voor de ander. En als die ander dan niet doet wat ik zeg uiteindelijk, dan word ik uiteindelijk de aanklager. Want dan heb ik zoveel toch echt gedaan. En dan, dus van slachtoffer naar redder naar aanklager. Die snap ik van mezelf. Ik heb mijn eigen patroon te pakken.
Ja.
En jij zegt dat het mooi is als je dat patroon gaat zien, dat je hem gaat snappen, weer terug naar het zijn. En dan kun je andere opties zien. Want anders zie je die opties niet.
Nee, dan blijf je dat patroontje gewoon doorakkeren, telkens weer.
Kun jij dit drama druk nog een klein beetje toelichten? Heb ik alles verteld?
Volgens mij leg je hem strak uit. Okay. En de kern is dat je iets aan het vermijden bent. In de drama driehoek ben je ja, het goede gesprek, het echte gesprek waarschijnlijk aan het vermijden.
Oh ja?
Ja.
En je zoekt het buiten jezelf.
Ja, precies.
Dus er is geen zelfoplossend vermogen. Je staat niet in je kracht. Dus je maakt je sowieso klein door slachtoffer, aanklager, klager of...
Redder te zijn.
Te zijn. Te spelen eigenlijk.
En toen...
Ja, te spelen, klopt.
Vive, toen was er daarbij jouw
inzicht. De heldere driehoek, ja, dat klopt.
Jij hebt iets zelf bedacht als antwoord op de bestaande dramadriehoek.
Dat klopt, want de dramadriehoek bestaat, zoals ik al zei, al lang. En er zijn ook verschillende antwoorden op bedacht. Maar ik vond ze allemaal niet lekker concreet genoeg. Wat ik zocht was een instrument om op het moment dat je weet dat je het patroontje herkent. Dus je weet dat je erin zit, dat je denkt, oké, en nu? Want de stap... uit dat drama is ook moeilijk. Hè? Je hebt er even lef voor nodig om anders te doen dan wat je altijd gedaan hebt.
Om wel dat echte gesprek aan te gaan.
Ja, eigenlijk. Natuurlijk. Dat is heel spannend. En dus heb ik eigenlijk 5 stappen gevonden. En echt, is geen rocket science hoor. Maar ik heb een 5-stappen-model en dat heet de heldere driehoek. Waarin je uit het drama en meer doelgericht kunt worden.
Ik ben even in de war, want ik hoor 5 stappen en ik hoor heldere driehoek. En dan denk ik 5
ja, dat zijn nummer 3.
Hoe zit dat?
Dat is een goeie. Ja, het ding is bedacht als antwoord op de drama-driehoek. Maar je hebt wel gelijk, het zijn 5 stappen.
Ja. Leg ze even uit.
Goed, even snel. De eerste stap is stap uit het drama. Dus doe eens even een lekkere stap achteruit. En kijk eens naar de issue, naar de kwestie. Alsof het niet over jou gaat. Mm-hmm. De tweede stap is... bedenk wat je wel wil, het doel wat je wil bereiken. Want zoals ik al zei, in het drama-driehoek ben je iets aan het vermijden. En in de heldere driehoek heb je bedacht wat je eigenlijk wel graag wilt. Dus bijvoorbeeld in het voorbeeld van meneer daarstraks. Ik wil hier gewoon als volwaardige kracht gezien worden en ook zo gehoord worden. En als ik dat wil, moet ik andere stappen gaan zetten. Of ik wil in mijn professionaliteit gezien worden. Als ik dat wil, dan moet ik andere stappen gaan zetten. Mm-hmm. Nou. Ik noem maar een dwarsstraat, hè. Er zijn natuurlijk van alles mogelijk. Vervolgens 3 wat meer uitvoerende stappen. Mm-hmm. De eerste is, het is zoals het is. En niet zoals het zou moeten zijn. En dat is eigenlijk de uitnodiging om meer te kijken naar alleen de feiten en de oordelen achterwege te laten. We worden zo boos en verdrietig en verontwaardigd van alles wat we vinden van de situatie. Maar dat is nou net wat een enorm energielek kan zijn. Dus een uitnodiging om eventjes alleen naar de feiten te kijken. De volgende stap is getuig van jezelf. En dat is dan een uitnodiging om... weet je, als je boos bent of je bent iets aan het vermijden... dan doe je juist alle luiken dicht. Dan laat je niet meer zien waarom het jou zo raakt. Mm-hmm. Doet de ander dat ook, heb je helemaal geen contact meer.
Precies. Om gekwetst te kunnen worden.
En dan is het helemaal niet de bedoeling dat je jezelf heel kwetsbaar openstelt... en zegt van, nou, dit is waar ik allemaal last van had. Maar gewoon, laat iets zien van jezelf, dan is er veel meer kans op contact.
Dat bedoel je, het getuig van jezelf. Laat ook zien wat iets met je doet op gevoelsvlak... Ja. In plaats van dat hek op te trekken.
Exactly. En het laatste is de vraag, wat heb je nodig? En niet, wat heb je nodig van de ander? Hmm. Maar gewoon, zoek nou eens bij jezelf. Wat heb je nou eigenlijk nodig om dat doel te bereiken? Vaak weten we zo goed wat we wel wat we niet willen. Mm-hmm. Maar ga nou eens even goed bij jezelf te raden wat je dan wel wil. En dat is invullen, hè, want ik heb echt niet lang genoeg met meneer gesproken om dit goed te onderzoeken. Maar ik kan me voorstellen dat wat hij bijvoorbeeld wilde is gewoon erkenning voor zijn harde werken. We zien dat je je uit de naad werkt hier. Dat zou al zoveel rust kunnen geven. En dan kun je daarover in gesprek.
Wat ik hier tussendoor bij bedenk, is dat het themaatje veiligheid nog wel eens de reden is waardoor mensen zich niet durven openen. Dat is 1. Dan ben je vrij snel uitgepraat, zou je denken. Maar aan de andere kant, dat ik steeds vaker hoor van verhalen... mensen die wel de moeite nemen om zich te openen... en dat het dan heel goed kan. Dus als ze getuigen van zichzelf, ook naar een baas... waar ze op zich afhankelijk van zijn, om de functie te behouden... is dat er veel meer mogelijk lijkt en blijkt... als ze wel hun hart openen eigenlijk. Ja. Ja. Wat is jouw mening daarover? Want jij traint ook mensen binnen bedrijven op dit vlak.
Juist
als je het themaatje veiligheid erbij betrekt.
Ja, dat is spot on. Dat is waar het om gaat. In de dramadriehoek is het niet fijn. Het is echt je favoriete rotgevoel. Maar je weet wel precies wat je eraan hebt. En de rest weet ook precies wat ze aan jou hebben daarin. En ga je meer daaruit en ga je meer doelgericht communiceren... en stel je je anders op... Ja, dat is spannend, want dat is het onbekend gebied. Je gaat daar uit je comfortzone.
En dan zou je kunnen zeggen, er is geen veiligheid, dus ik kan daar niet instappen. Of je kan denken, ik ga daar instappen, ik ga er eens een klein beetje mee oefenen en ervaren hoe dat werkt.
Ja, dat is dat is het harde werken. Dat klopt.
En ik merk vaak met bedrijven dat je gewoon bij de bovenste laag moet beginnen. Dus dat je daar die driehoek of wat anders wat ik breng pakt. En daarna naar het personeel gaat. Dat hun al doorvoelen wat het is om...
Ja, bedoelt met het managementteam zou je eerst eens aan de slag moeten
gaan. Ja, dat hun het doorvoelen en doorleven. Hey, waar zitten nou die mechanismes?
Want dan ontstaat er veiligheid van bovenaf, bedoel je?
Ja, dan
het?
Kunnen ze in ieder geval zien wat daadwerkelijk veiligheid is in jezelf. En dan het brengen naar een ander. Want als daar al onveiligheid zit... dan is het in mijn ogen moeilijker om het veilig te krijgen voor de onderste laag.
Ben ik met je eens enerzijds, anderzijds zet het de werknemer in een afhankelijk positie.
Ah, dank je wel, Sandra.
Dus het is eens en ik denk, als je werknemer bent, moet je daar niet op wachten, zeg maar.
Nee, dat vind ik ook.
Want dan zit je je afhankelijk op te stellen.
Nee, maar het is wel mooi als de werkgever het aangaat.
Het is een
tip. Vanuit daar veiligheid wil.
Absoluut.
Dus dat die de keuze maakt voor veiligheid en dan het overbrengt aan... volgende. Ja. En wil iemand wel echt veiligheid? Dat is ook de vraag daarin.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen droom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Ik heb een steen verlegd van Paul de Leeuw. Ook weer een verzoek uit de zaal. We gaan gewoon door met de zaal te betrekken. Welkom bij het laatste stuk van het Heldere Uur. Hier in het Krancafé De Hoek in Boskoop. En ik krijg elke keer tijdens muziek de mooiste discussies. Dus we zouden bijna de muziek moeten skippen. Want dan ontstaat het juist. Want we sloten af met een stukje discussie over hoe mooi zou het zijn als het van bovenaf, hè, dus het managementteam landt om in het zijn meer te komen, meer in het gevoel te komen. Waardoor ook veiligheid ontstaat voor de werknemers. Waarop Vive ter Laak ook zegt, dat is waar. En daarnaast moeten we niet onderschatten wat werknemers op de werkvloer ook kunnen. Want anders moet je misschien afwachten tot het hogere hand veiligheid biedt. Maar je kan zelf ook starten misschien. Nou, en toen ontstond er een mooi gesprek over dat het tegelijk zou moeten kunnen. Vertel, Magda.
Ja, wat mij opvalt in de discussies hierover is dat het vaak één van die twee invalshoeken is. Dus het is of het bedrijf wat kijkt van ja, wat kan ik doen aan lager ziekteverzuim, lagere werkdruk, dat soort zaken. Of dat is helemaal niet in beeld en het gaat altijd om het individu. En het individu binnen zo'n organisatie, ja, 9 van de 10 keer is de resultante daarvan dat hij gewoon vertrekt en voor zichzelf kiest en een andere baan gaat zoeken. Waarin die wel zijn autonomie of wat dan ook uit kan voeren.
Wat zie jij het allerliefste voor je?
Nou, de ene verantwoordelijkheid ontslaat het niet van het ander. Maar ik denk dat de invalshoek vanuit de organisatie, dat die vele malen effectiever zal zijn. Waarbij het individu altijd natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Maar wil je echt duurzaam succesvol zijn in organisaties, dan zul je dat menselijke aspect binnen je organisatie veel nadrukkelijker voor het voetlicht moeten brengen en daarmee aan de slag gaan. We zitten tegenwoordig in een kenniseconomie. Het gaat niet meer om lichamelijke capaciteit van mensen. Het gaat om de duurzame vitaliteit van medewerkers. En daar zou het bedrijfsleven wat mij betreft veel meer oog voor mogen hebben.
Dat haakt, dankjewel. Dat haakt meteen aan op de stelling die Bram Bakker deze week deed via een live oproepje op Facebook van Check je werkstress. Hij vroeg zich af wie voor of tegen de stelling is of er een psycholoog in elk bedrijf zou moeten zijn om te checken hoe het met mensen is en hoe het met mensen gaat. Hij was zelf ernstig voor. Hier gaat ook al een vinger omhoog. Want er is niks mis mee om af en toe eens even een vinger aan de pols te hebben. Het hoeft helemaal niet zware therapeutische gesprekken te zijn. Ik ben in ieder geval voor het feit dat we veel meer aandacht hebben voor de menselijkheid. Dat we allemaal maar één leven hebben. Dat we uiteindelijk allemaal dezelfde angsten en verlangens ongeveer hebben. En als we elkaar op die manier aankijken en respect hebben voor elkaars emoties. Ja, dat is toch wel mijn grote wens voor de maatschappij. Niels, hoe zie jij de toekomst voor je het allerliefst?
Nou, ik denk dat dat ook wel aan het gebeuren is. Nog niet op hele grote schaal, maar je ziet veel verschuiving daarin. Dat kan ook niet anders met het ziekteverzuim en de burn-outs die nu, dat is zoveel aanwezig nu. Dat moet ook wel. Er is daar een shift in. En ik denk dat we daar wel heen gaan. Of ik zie het nu in de bedrijven waar ik werk, dat je daar gewoon 2-3 keer in de week over de vloer komt. En dit soort dingen aan de kaart brengt. En dat mensen op een heel andere manier in contact komen met elkaar.
Ja, mooi.
En dat het draagbaarder wordt. Gedragen wordt is misschien wel het beste woord. Dat je elkaar draagt in je werk. En vanuit daar kan spiegelen. Dus ik zie een hele grote verschuiving. Vooral bij de grotere bedrijven dus.
Ik was een tijd geleden onderweg in Eindhoven en ging eventjes koffie drinken in een grote toren waar allerlei bedrijven in zaten. En daar beneden was een heel gezellig café. En daar stonden 4 mannen in pak heftig te tafeltennis. En even verderop weer een heel groepje te tafelvoetballen. En de oes en de aas vlogen om je oren en dat resoneerde heel mooi in dat gebouw. Ik vond het echt geweldig dat kan.
Ja, wat supermooi. Ja. En er moet ook zoiets zijn, of het nou tafeltennis, meditatie, sport. Er moet iets gereleased worden. Want anders zit je de hele tijd in die basisspanning.
Weet je, we gaan even een switch maken van werkstress naar werkplezier. Want het is ook maar net waar je focus op legt, toch, Vive? Hoe is dat voor jou?
Klopt.
Want hoe kunnen we dat een beetje meer naar boven krijgen, dat werkplezier? Want het gaat om dat je invloed hebt op je werk,
ja.
Je werktijden het liefst. Nou, dat is niet voor iedereen natuurlijk.
Een beetje regelruimte over hoe je je werk in kunt richten. Ja, klopt.
Zo.
Ja.
Maar het is natuurlijk een 24/7 plaatje. Hoe hou je jezelf gezond? Eigenlijk is het veel groter nog. Hè?
Ja,
dat je weer eens terugstapt bij waar doe ik het voor, wat wil ik eigenlijk? En natuurlijk, je moet je hypotheek betalen.
Ja, maar laat je niet als een olifant aan een klein paaltje vastzetten. Ja,
want jij was een keer die olifant die aan een klein paaltje stond. Ja. Heb ik me laten vertellen.
Ja, nee, dat klopt helemaal. Mijn methodiek en zelfs mijn hele bedrijf Heldere Zaken komt voort uit mijn grote behoefte om zelf te vinden waar die autonomie ligt en hoe ik die zelf weer terug kan pakken. Want ik was inderdaad de olifant aan een paaltje die daar, en ik ben burn-out geraakt geweest geworden. Omdat ik dacht dat ik niet weg kon.
Omdat je dacht dat je niet
weg
kon.
Ja, natuurlijk, want die olifant kan ook weg. Zo'n paaltje is niks, maar er is kennelijk zijn er redenen om daar te blijven staan. Het is te spannend om daar weg te gaan.
Ja, ja, en ik moet denken aan Magda die zei van die heerlijke muziek, Fly Away. Dat jij ook een keuze hebt gemaakt van het moet anders eigenlijk. En daar begint het. En dat inzien dat er ook mogelijkheden zijn, dat is ook de kunst.
Ja.
Hey, en we gaan eventjes langzamerhand richting afsluiting. Dat vind ik altijd leuk als het wieltje weer rond is. We hadden het over Erik Scherder en zijn 4 stappen om de hippocampus weer een beetje wakker te krijgen. En de hippocampus zorgt ervoor in je hoofd dat je stress weer kunt kwijtraken. En dat is 1, muziek. Ik was afgelopen maandag in het Concertgebouw Amsterdam naar de Carmina Burana.
Oh.
Het was weergaloos, prachtig, geweldig.
Mooi.
Ik dacht dat ik het niet droog zou houden, heb ik wel gedaan. Mm-hmm. Het was echt allemachtig prachtig. Het is zo bijzonder om mensen zo mooi muziek te zien maken. Maar ook zo mooi om met z'n allen in zo'n prachtige concertzaal te zitten. Het is een beleving als zich, voor mij veel te laat. Ik lig altijd om 9:30 in mijn bed en toen was het pas 11:00. En ik dacht meteen, waarom doe ik dat niet vaker? Muziek luisteren, is dat voor jou ook wel?
Ja, muziek is heerlijk. Muziek is echt zo rechtstreeks boem naar je hart.
Ja, kom binnen. Ja. Bewegen, Niels. Dat was tip 2 van dokter Erik Scherder. Dokter Scherder. Bewegen, hoe doe jij dat in jouw leven?
Ik begin elke dag zeg maar met beweging. Dan ga ik een rondje door de duinen rennen en dan eindig ik in het meer om af te koelen.
Elke dag?
Elke dag.
Ook nu, in november?
Ook, ja, juist.
Lig jij in het meer?
IJswater en dat soort dingen. Ja, om gewoon weer dat zenuwstelsel helemaal te releasen. En vanuit daar mijn werkdag in te gaan. Dus ik
vertel, jij gaat je zenuwstelsel releasen in water, in het meer, in de duinen.
Ik zal het niet te veel zeg maar psychologisch maken.
Ik
maar
wil er wel iets van weten.
Als je zeg maar die kou, die brengt zoveel sensaties in je lichaam. En vaak vechten we tegen sensaties de hele dag door.
Ik zou meteen uitvluchten.
Ja, we willen niet voelen. Dus we gaan in gevecht.
Nou, ik wil wel voelen, maar geen koud water.
Nee, omdat we daar van allerlei gedachten bij hebben. Ja. En als je gewoon puur neemt bij de sensatie en daar niet tegen vecht, dan
dus het is eigenlijk een metafoor voor dagelijks leven om aan te nemen wat is. Ja. Is dat het een beetje? Ja. Is dat de oefening die je doet?
Dat is wat ik doe. En dan uiteindelijk bouw je het op van een minuut naar 20 minuten. En dan kan je bij de sensaties blijven. En ik merk, gedurende de dag is die prikkel veel minder. Dus voor mij is het eerste uur eerst voor mezelf en daarna erop uit.
Oké, dus het lukt jou om beter om bij je sensaties te blijven. Dus dat zou je ook kunnen toepassen als je in je werk een issue hebt met iemand en je merkt daar stress in je lijf, dat je dat gewoon daarbij kan blijven zonder dat je eraf wil en de drama driehoek instapt en allerlei conflicten aangaat.
Ja, niet alleen maar in je werk, zeg maar, elk moment. Kan je gewoon bij die lichaamsgewaarwordingen blijven.
Dus eigenlijk zit er heel veel op dat stukje dat je weg wil van een bepaald ongemak.
Zeker. En dan gaan we in de gevarendriehoek eigenlijk.
Onder andere. Maar grijpen we ook naar alcohol of naar andere verdovende middelen?
Naar alles buiten onszelf.
Ja. Om maar het ongemak niet te hoeven voelen.
Zeker.
Dan wel klagen.
Zeker.
Veroordelen. Is ook zoiets. Is niet alleen maar, ik bedoel, het is ook wel eens goed om te klagen misschien. Maar ik ervaar dat het eigenlijk een manier is om van ongemak af te komen zo gauw mogelijk. Terwijl het ook heel veel waarde heeft om erbij te blijven. En dan, 3. Wat was 3? Muziek, bewegen? Empathie. Empathie, ja. Inderdaad, dank u wel uit de zaal. Dus als je empathie toont voor een ander, ook al voel je net zo slecht, je geeft toch een compliment aan iemand of je kijkt even of je iemand kan helpen die op straat even hulp nodig heeft, bij wijze van spreken.
Ja, zo kun je hem natuurlijk uitleggen als ik je mag aanvullen.
Graag.
Maar je zou hem ook kunnen zien als empathie als een soort, als meer als compassie. Zo van, ik vind, stel Niels en ik hebben ruzie, dat ik Niels wel kan blijven zien als gewoon een aardige man die iets gedaan heeft wat mij niet zint. Vaak wordt het meteen zo persoonlijk gemaakt.
Ja, precies.
Dat zou ook kunnen.
Ja, mooi. Mooie aanvulling. Jullie hebben geen ruzie, toch?
Nee joh, we zien elkaar voor het eerst.
Ik ben ernstig conflict voor mij.
Steeds dichter bij elkaar.
Als laatste, slaap. Hoe is het met jullie slaap? Nou, op tijd naar bed?
Dat
is
toch wel eens beter. Ja, ik ga niet om 9:30 naar bed. Dus
dat gaat sinds wij geen tv meer hebben, dat is al een jaar of 10. Gaat dat wel stukken beter. Want de tv dat gaat maar door en je blijft maar hangen. En de volgende dag weet je niet wat je gezien hebt. En ben je eigenlijk te laat naar bed gegaan.
Nou, voor mij hetzelfde. Ik heb ook geen tv. En,
nou, dan komt maar weinig voor.
Laatste half uur gewoon in rust in plaats van telefoon en dat soort impulsen.
Dus eigenlijk een tip voor de luisteraar van het Heldere Uur. Deze zondagavond. Is na dit Heldere Uur, nou ja, misschien nog één programmaatje luisteren. Maar dan gewoon alles uit.
Gooit alles uit.
En lekker op tijd
terug naar de basis.
Oh, my heart, won't believe that you have left me. I keep telling myself that it's true. I can get over anything. You want my love, but I can't get myself over you. I love you. lies a photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow, try to go on living right now. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you.
Dat waren de Bee Gees met een mooi nummer die nogal wat emoties opwekt hier in het publiek. En dat moet ook zijn, want wij hadden het over het durven voelen. Hè? Dat we eigenlijk van ongemakkelijke gevoelens zo snel mogelijk af willen. En dan hebben we het over angst of over verdriet. Boosheid kunnen we dan nog even lekker gebruiken om de rest dan maar niet te hoeven voelen. Dus dat is een middel. De kunst is dus om een beetje meer bij onze zintuigen, bij ons gevoel te blijven. Niels vertelde al dat hij elke dag in het meer, in het koude water, ook in de winter zwemt, 's morgens. Om bij dat gevoel te komen en gewoon te blijven en daarin relaxed te worden. Wat ik daarin eigenlijk ook hoor is de kunst van wat vaker in je dag en in je leven dat gevoel van ontspanning creëren, zodat je ook weet wat je basisgevoel eigenlijk zou moeten zijn. En dat kun je zelf kiezen en je kunt ervoor zorgen. Dus dat je momenten van ontspanning creëert gedurende de dag, zodat je weer voelt, oh ja, wacht eventjes, dit is het plekje waar ik wil zijn en daarvanuit wil ik in contact met mensen, zodat je elke keer weer terug kunt stappen. De bodyscan wat Niels met ons gedaan heeft, helpt daarbij door even je hele lijf langs te gaan. Maar je hebt vast wel zelf een idee daarbij. Dan nog even, dat vind ik dan altijd weer leuk, een technisch verhaal over het brein. We hebben twee delen die in disbalans zijn bij te veel stress. En dat is de neocortex, dat is de hersenschors. Die noemen ze het snappertje, dat is de ratio. En we hebben het deel wat gaat over het gevoel. En die cortex die is een beetje overprikkeld in ons leven. 90% van de mensen heeft regelmatig last van piekeren. En één ding wat het allemaal kan ontlasten is creativiteit. En creativiteit gedijt bij verwarring, bij chaos, bij even niks te doen hebben. Een uur lang gewoon maar niks doen helpt ontzettend om op creatieve ideeën te komen, heb ik mij laten vertellen gisteren door Bram Bakker, psychiater, die hier heel veel van af weet. Maar ook pak eens een vel papier, als je dat eigenlijk nooit gewend bent, met een potlood. Ga gewoon eens tekenen. Ga gewoon tekenen, zeker als je het nooit gewend bent. Dus trek even buiten je comfortzone. Doe eens iets heel anders. Doe het eens anders, ja. Dat is heel goed voor je brein. En onderschat je eigen kunnen niet. Nou, Vive, wat jij, je zit al meteen te knikken.
Ja.
Dat is wel ook jouw dingetje, geloof ik, hè?
Precies.
Want dat is wat je mensen binnen het bedrijfsleven ook wakker in maakt.
Ja, precies. Ja. Dat is de kern, hè? Het onderschat. Miskennen van jezelf, ja. Het onderschatten van jezelf of van de ander. Ja.
Ja, precies. Ah, ja, ja. Dus onderschat jezelf niet en de ander niet. Nee. Wauw, prachtig. Ja. Zorg voor ontspanning. Oefen wat meer om in het zijn te komen, Niels. Met jou of zonder jou. Maar met jou gaat het een stuk makkelijker, merk ik.
Ja, zeker.
Waar kunnen mensen jou vinden?
Nielsmooi.nl.
En in jouw velletje. Maar via de website kunnen ze jou ontmoeten. En Vive, waar kunnen mensen jou vinden?
Op heldere-zaken.nl.
Oké, voor de 5 stappen van de heldere driehoek.
Heldere driehoek.
En mij kunnen jullie vinden op sandrabrand.nl. Maar dat is dan nu even misschien niet zo boeiend. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Jullie hartstikke bedankt voor jullie komst. Ik zou zeggen, laat nog even horen dat je er bent. Ja, dan weten we het zeker. En in de hoop dat de komende week een hoop werkplezier oplevert. Tot ziens.